Goedemorgen, goedemorgen allemaal. Fijn om weer in jullie midden te mogen zijn. Het voorrecht te hebben om jullie een boodschap te brengen deze ochtend. En fijn ook dat daar de zegen is over gevraagd in het gebed, daarnet ook. En dat woorden mogen zijn van de Heer die in jullie hart komen deze ochtend. Ik heb de pointer gekregen, maar eigenlijk in de thuisgemeente Heerhaarsbergen doen ze dat meestal voor mij, omdat ik daar geen goeie in ben. Ik vergeet dat dan altijd op dat knopje te duwen. Dus volg me gewoon mee, het is niet zo moeilijk. Hè. Het gaat wel lukken. Dus ik zeg dat meestal, maar het is fijn. Hè. Goed. Ja, heel fijn. Ik heb voor jullie een boodschap mee deze ochtend. En ik zat nog tot vanmorgen met de bedenking of met het verlangen van... Oh, hoe moet ik dat nu gaan aanbrengen? Wat voor een intro ga ik brengen? He, om de prediking in te leiden. En vanmorgen kwam er iets tot mij en dat is dan fijn. Dat is dan fijn om die rust daarin te mogen ervaren ook. En ik stel u een vraag. Kent u dat concept van een escape room? Misschien wel, misschien ook niet volledig. Misschien het is op zich niet een detail dat je moet kennen. Maar ik vind dat top. Ik vind dat top. Ze zoeken naar zaken die niet echt direct zichtbaar zijn aan de oppervlakte, maar wel degelijk te ontdekken zijn wanneer je wat langer stilstaat of wanneer je wat dieper graaft. En ja, ik vind dat zalig. Ik vind dat fijn. Wanneer je zo wat intensiever op zoek gaat. Wel, en daarom vind ik de Bijbel ook zo top. Ik vind dat zo ja, heerlijk om zaken te ontdekken wanneer je intensiever gaat lezen. Wanneer je bij bepaalde zaken wat langer stilstaat. Om linken en verbanden te leggen die je de keer daarvoor niet gedaan had. Of niet gezien had. En dat vind ik zo fijn. En een van die zaken waar je vaak zo een dubbele bodem in ziet, of vind ik toch zelf, dat zijn de gesprekken die met Jezus gevoerd worden. Er wordt al vaak een keer een vraag aan Jezus gesteld. Maar dat antwoord dat daarop gegeven wordt, is niet altijd zo vanzelfsprekend. Is niet altijd zo van, ah ja, dat is logisch dat antwoord, of dat is heel duidelijk, of wat dan ook. Het antwoord is altijd wel best bijzonder. En vandaag gaan we ook inzoomen op zo'n gesprek. Heel kort fragment. En het is een gedeelte die eerder gekend staat omwille van hetgeen dat er nadien verteld wordt. Want het is het fragment vlak voor het verhaal over de barmhartige Samaritaan. Vlak daarvoor, dat verhaal van de barmhartige Samaritaan klinkt misschien ook bekend in de oren, misschien ook niet. Op zich maakt dat niet veel uit voor de context vandaag. Maar we gaan naar dat gedeelte vlak daarvoor. Want vlak daarvoor krijgen we te maken met nogal een eigenaardig gesprek tussen Jezus en een wetsgeleerde. En dat verhaal van de barmhartige Samaritaan is dan een soort antwoord ook op die vraag. Maar we gaan specifiek inzoomen op die vraag die gesteld wordt. Die vraag die wetsgeleerde stelt. En daar wil ik het met u hebben of over hebben deze ochtend. Dus het eerste, je zult gaan zien op de volgende slide. Nu denk ik eraan. Hè. Ja, dat is dan typisch. Ja, als ik er niet moet klikken, dan denk ik eraan. Dus het gedeelte vindt u in Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10, vanaf vers 25. En het gedeelte dat geprojecteerd staat is in de herziene statenvertaling. Maar voel u vrij om er uw eigen vertaling bij te nemen, hoor. Want ik ben ook van mening dat de Heer tot ons spreekt in begrijpbare taal. En misschien is de herziene statenvertaling voor u niet de woorden die tot u volledig spreken. Dus, maar ik lees het u voor uit dat gedeelte. Dus een heel kort gedeelte. En daar lezen we, ja, op een moment is Jezus er aan het spreken, hè, tot de hele groep en tot zijn discipelen. En dan komen we hier. En dan staat er, en zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken. En om hem te verzoeken. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Je zou hier over een aantal zaken een volledige prediking kunnen vormen. Maar ik wil met u stilstaan bij de vraag. Bij de vraag zelf. En die wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken, lezen we. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En een vraag die ons misschien wel meer besluit. En ik heb ze dan ook specifiek daarop op de volgende gezet. En ik vind dat eigenaardig, die vraag die gesteld wordt. Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Toen ik bij de voorbereiding bij die vraag stilstond, dan betrapte ik er mezelf ook op. En misschien u zelf ook wel als ik een aantal voorbeelden geef. Ik ben leerkracht van opleiding. Ik geef les wiskunde, dus nu is dat heel rustig. De gasten hebben een examen. En ik moet dat gewoon verbeteren. Want het zijn de gasten die vooral moeten werken. En wat betrap ik mezelf bij mijn leerlingen? Dan zeg ik vaak van, als jullie goed werken vandaag, dan zullen we een spelvorm doen op het einde. Als je goed werkt, dan gaan we dat doen. Of bij mijn kinderen ook. Hè. U weet wel, ik heb 3 kinderen. Nog jonge kindjes. De oudste is ondertussen al 8. En de jongste is er 4. En dan nog eentje van 7 daartussen. En dan zeg ik ook wel vaak een keer, als je flink opruimt, dan krijg je daarna een beloning. En dat zijn zo wat van die dingen. En dat zit er misschien wat in. Om hun aan het werk te stellen. Dat hoeft misschien niet altijd die beloning of inderdaad, maar dat is wel zoiets die gekend is. En zo zou ik nog veel voorbeelden van kunnen geven van, als je dit doet, dan ontvang je dit. Maar je ontvangt het dus alleen maar als je het eerst gedaan hebt. Want anders niet, hè. En dat is voor een groot deel ook de maatschappij waarin we leven. Niets voor niets. Als je niks doet voor school, dan moet je toch niet denken dat ook je een diploma gaat krijgen op het einde. Het gaat niet uit de lucht komen vallen. Dat zijn zo wat zaken die erin gedramd worden in onze maatschappij. Dat zijn misschien ook wel zinnetjes die bij u bekend in de oren klinken. Misschien wel al zelf eens gezegd heeft of al te horen heeft gekregen. Dan doet u best, hè. Want anders gaat er niks van terechtkomen. En de vraag van die wetgeleerde hier, die gaat eigenlijk nog verder dan het ik doen, die ik hier onderlijnd heb. Het gaat om, wat moet ik doen om iets te ontvangen? Zo zie je datgene dat ik u meegaf, dat wij ook ervaren in ons leven misschien wel, dat ook toen al speelde bij die wetgeleerden. De wereld is namelijk prestatiegericht. En wij ervaren dat ook zo. We zitten daarin. In zo'n wereld die daarop gericht is. Wat moet ik doen om iets te kunnen ontvangen? Ik wil dat thema heel even door een andere bril gaan bekijken. Je moet maar gewoon eens iets schenken aan iemand zonder reden. Een waardevol voorwerp of een geldbedrag, gewoon omdat je het op je hart hebt om dat aan die anderen te geven. Degene die dat dan ontvangt, die weet niet wat dat er hem overkomt. Die wil het soms zelf niet aanvaarden. Allee, waarom heb ik dat nu aan te danken? Waarom krijg ik dat hier nu? Dat zinnetje zou hij zelfs gaan zeggen, wat heb ik nu gedaan om dat hier te mogen ontvangen? Ik hoop dat u misschien ook al zo'n voorbeelden heeft mogen ervaren in uw leven. Misschien dat u degene was die iets ontvangen heeft. Of misschien dat u degene was die iets heeft weggegeven. En mocht het niet zo zijn, laat het misschien een opdracht zijn. Zeker nu in een kerstperiode, waarin dat we er een extra boodschap kunnen nog aan meegeven. Een eenvoudig voorbeeld bij mij, toen ik dat aan het voorbereiden was, was tijdens een van die vele sportquestjaren die ik heb mogen genieten. Dan was er eens zo'n jaar dat we American football hadden. En dan, ja, jongeren komen daarop af. Hè. Want als je denkt aan Amerika en American football, met die zware uitrusting, en het was wat luchtiger natuurlijk bij ons, maar ze komen er wel naartoe. En in een van die weken had ik gerekend op mijn hart om een van die American footballs, zo die soort rugbyballen, maar dat is niet volledig hetzelfde, die tegen de schenen schoppen, want het is niet hetzelfde, maar zo'n American footballbal, om dat weg te geven aan een van de jongeren. Gewoon zomaar omdat ik het op mijn hart had. En als ik dat dan mocht weggeven aan die jongen, dan... Wauw. Die fonkelingen in die ogen en die dankbaarheid. En, wow. En niet omdat hij iets speciaal gedaan had, of omdat het de beste was van die week, of wat dan ook, niet gewoon. Omdat ik het aan die jongen wou geven. Ah ja, dat kwam op mijn hart. En dat gevoel dat je mag ervaren, je kan dat niet beschrijven. Enerzijds jijzelf die het geeft, en anderzijds die persoon die het ontvangt. Wel, ik hoop dat u dat al heeft mogen ervaren. En zo'n reactie die je dan mag ervaren, zo'n gevoel, wel, dat komt eigenlijk echt omdat we in die wereld leven, in die maatschappij, dat eigenlijk niet zo hoort of zo. Dat zit daar niet in. Niets voor niets. Als ik dan bestuderen was, dan is dat zelfs bij andere religies ook zo. Als je het hindoeïsme bekijkt bijvoorbeeld, dan geloven ze dat door een mix van je daden en je geloof en je kennis, je uiteindelijk het eeuwige leven kan bereiken. De kwaliteit van iemands leven bepaalt dan of dat hij een goed of slecht karma heeft. En die balans moet goed zitten. En hoe beter dat uw werken zijn, ja, hoe een beter leven je daarna zal hebben. En zo kan je opgroeien als het ware. En als je het verkeerd doet, dan kom je als een slechter mens terug. Zo zit dat bij het hindoeïsme. Uw daden worden op de weegschaal gelegd. Bij boeddhisten die geloven dan dat je uiteindelijk zal opgaan in het nirvana, zoals dat ze dat beschrijven. Een staat van gelukzalige leegte. En om dat te bereiken moet je aan drie principes houden, zeggen ze daar. Dan zeggen ze, onthoud u van verkeerde handelingen. Doe alleen de goede zaken. En een gedisciplineerde geest hebben en het hebben van het juiste inzicht in jezelf en in de wereld waarin je leeft. Zo zit dat bij hen, om dan het nirvana te kunnen bereiken. Alleen maar als je die zaken doet. Maar niet alleen binnen religie. Maar ook in ons Westen is het een algemeen gegeven dat je gaat trachten te zoeken hoe dat je het zelf beter kan maken. En hoe dat je zelf zaken moet gaan doen om een beter leven te hebben. Door allerlei diëten te gaan doen waardoor de gezondheid zal beter zijn, of door fysiek fit te staan, of allemaal zaken die je zelf moet gaan ondernemen om toch maar een goed leven te kunnen hebben. Ga zo maar door op zoveel vlakken. Al die genoemde voorbeelden die ik u gaf, dat zijn zaken die wij zelf fysiek moeten gaan doen. Daar ligt die focus uit. Of juist dingen die we niet mogen doen. Om iets te kunnen bereiken. En als we teruggaan naar die vraag van die wetgeleerde in Lucas 10, dan ligt daarbij ook zijn... Dat is ook een beetje de basis van zijn vraag. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, stelt hij. Om deel te krijgen aan dat eeuwig leven. En nu komt het, dat gegeven van als je wat langer stilstaat. Wat dieper gaat zoeken. En we gaan nu dat vervolg gaan bekijken. Dat vervolg van dat Bijbelgedeelte, dan zien we in het antwoord op die vraag eigenlijk een mooie wending, een mooie twist. Een twist die uiteraard door Jezus gemaakt wordt. Die Jezus inleidt. In vers 27... Ja, want het antwoord is niet rechtstreeks van hem, maar hij keurt het wel goed nadien. En hij zegt, ja, dat is het antwoord. Hij zegt daar, of daar wordt gezegd, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. als je inzoomt op dat antwoord, dan gaat Jezus eigenlijk helemaal niet in op die vraag, wat moet ik doen? Het antwoord begint met, u zult. In een andere vertaling, gij zult. Een groot verschil, men moest er staan, gij moet lief hebben. Nee, gij zult slaat veel meer op het feit dat de liefde tot God, dat de mens past. Dat de enige natuurlijke en gezonde weg is die de mens kan volgen. Het past de mens om God lief te hebben. Je moet het niet doen, maar het is wel hetgeen dat bij de mens past. Jezus antwoordt dus niet met datzelfde werkwoord van, dat moet je. Wat moet ik doen? Ik ga straks nog verder ingaan op dat doen. Maar eigenlijk is het dus, die wetgeleerde, zijn vraag is verkeerd. Hij stelt eigenlijk een verkeerde vraag. En begint eigenlijk al bij het begin. Hij zegt meester tegen Jezus. Meester, dat is veel te beperkt om Jezus aan te spreken. Het is veel meer. Veel te bekrompen. Jezus is veel meer dan slechts een meester. Correcter zou zijn, Jezus Christus, Zoon van God. Allerhoogste koning. En dan is nog te beperkt. Maar dan zou hij moeten stellen, hoe kan ik het eeuwige leven ontvangen? Hoe kan ik dat ontvangen? Het antwoord is dus dat Jezus niet verwacht van ons dat wij iets moeten doen om iets te ontvangen. En dat is een van die onderdelen die zo moeilijk te vatten is voor ons als mens. Want we willen daar iets voor moeten doen. God is namelijk niet prestatiegericht, God is relatiegericht. Het eeuwige leven is niet alleen voor mensen of personen die het allemaal perfect voor elkaar hebben. Het is niet alleen voor degenen die preken voor duizenden mensen, voor grote zalen. Het is niet voor degenen die in de zending zitten en dagelijks mensen helpen in nood. Het is niet voor die in alle uithoeken van de wereld naartoe gaan om te reizen, om mensen te bereiken met de evangelie. Het is niet alleen voor die liederen maken en opwekkingsliederen of worshipliederen maken en mensen daarmee bereiken en voor bomvolle zalen spelen, waardoor dat mensen in aanbidding komen. Het is niet alleen voor die mensen die deel uitmaken van de zondagsschoolleiding, of van de leiding in de gemeente, of van een muziekteam, of oudsten of diaken zijn. Het is niet voor degenen die presteren en presteren en presteren. Want wij moeten niks presteren om het te mogen ontvangen. Maar weet u, Jezus heeft het al gedaan. Hij heeft het al volbracht. Jezus heeft het al volbracht. Hij heeft de verlossing geschonken door voor ons te sterven aan het kruis. Johannes 3, vers 16 zegt het. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is dan ook het antwoord op die vraag. Of die vernieuwde vraag. Hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Als wij oprecht en te volle geloven dat hij voor ons gestorven is aan het kruis, dan ontvangen wij het eeuwige leven. En daarvoor moeten wij niets presteren. Maar vanuit dat geloof zullen wij zaken doen. Vanuit dat geloof zullen wij God lief hebben. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel onze kracht, met heel ons verstand. Zoals dat ook hier geschreven staat in dat gedeelte van Lucas 10. Het antwoord dat gegeven wordt. Hoe staat het geschreven? U zult de Heer uw God lief hebben. En dat is het antwoord op die vraag. Niet dat moet je doen en dat moet je doen en dat moet je doen. Maar vanuit dat geloof, dan zullen wij zaken ondernemen. Dan zullen wij presteren voor de Heer. Op de weg die Hij voor ons heeft. En niet om iets te moeten, niet om iets te ontvangen daarvoor. Niet van, als ik dat doe, dan kom ik op een goed blaadje bij de Heer. Nee, maar we doen dat uit liefde voor Hem. En dat is een hele andere ingesteldheid. De wereld wil het soms te beperkt opleggen. Maar je gelooft, dan mag je dit en dit en dit niet doen. Nee, uit liefde voor de Heer. Voor wat Hij voor mij gedaan heeft. Voor het feit dat Hij zijn Zoon aan het kruis heeft laten sterven, opdat ik eeuwig leven mag ontvangen. Daarom wil ik leven en leven tot eer van Hem. Dan wil ik Hem prijzen doorheen alles wat ik doe. Doorheen elke dag opnieuw. De plek waar ik ook kom. Dat ik Hem mag eren. Doorheen de dingen die ik zeg. De bemoedigingen die ik mag geven. De zaken die ik niet doe. Omdat ik in Hem geloof. Omdat ik weet dat de Heer dat niet van mij verlangt. Niet om iets te ontvangen, maar tot eer van zijn naam zullen wij presteren dan, om het zo te zeggen. Want Hem liefhebben is de enige weg die de mens past. En zo wordt dat hier ook beschreven. U zult de Heer uw God liefhebben. En laat ons die boodschap proclameren. Laat ons dat doorgeven in aanloop naar kerst toe. Als we een kerstdienst oprichten, als we mensen uitnodigen naar de gemeente, als we gesprekken hebben, zoals dat daarnet in het gebed kwam, dan we mogen aangeven, wat houdt kerst in? Dat is niet de gezelligheid. Dat wordt erbij genomen en het is gezellig omdat we aan de Heer denken. Omdat we zijn geboorte herdenken. Opdat wat Hij gedaan heeft, zo'n impact mag hebben voor elk van onze levens. Dat we dat mogen uitspreken naar alle mensen die zoekende zijn naar wat ze moeten doen. Naar al die mensen die zoekende zijn naar wat ze moeten doen om die vele misstappen die ze gedaan hebben in hun leven terug recht te maken. Naar mensen die gewoon zoekende zijn naar de zin van het leven. Maar eigenlijk zoekende zijn naar hetgeen dat alleen maar te vinden is bij God. Want Hij heeft het al volbracht. Ik wil samen met u nog bidden. Heer, zo komen we voor uw troon, Heer. In alle nederigheid. Als we nu zo dit gedeelte lezen in Lucas 10, Heer. En mogen ontdekken wat u allemaal tot ons wil zeggen doorheen uw woord, dat zo rijk gevuld is en waar we soms het eerst nog niet zien. Dat we zoveel keer hebben al overgelezen en dan toch tot die ontdekking komen, Heer. Als we dat hier nu zo zien, die vraag die de wetgeleerde stelt. En dat we dan eerlijk moeten zijn met onszelf en dat wij misschien ook wel soms zo prestatiegericht zijn. Omdat dat de maatschappij is waarin dan we leven. Heer, dan bid ik u dan, vergeef ons, Heer. Want u verlangt alleen maar naar ons hart, Heer. Zoals ik het daarnet ook beschreef, u bent niet prestatiegericht, Heer. Nee, u bent relatiegericht. U verlangt ernaar dat wij op weg gaan met u. U verlangt ernaar dat wij ons hart mogen neerleggen bij u. Dat wij alles wat er in ons leven speelt delen met u, Heer. En dat we dan het verlangen mogen hebben om te leven, een leven tot eer van uw naam. En ik bid, Heer, dat die boodschap die we hier mogen naar boven zien komen, Heer, dat we dat mogen meenemen in deze periode van Advent, Heer, in de periode van Kerst, dat we dat mogen uitstralen. Naar al die gesprekken die we mogen hebben, Heer, misschien die familiefeesten met mensen, met familieleden die u nog niet hebben aanvaard, Heer, dat we dat mogen verkondigen. Dat die zaken zijn die we moeten doen, Heer, om het te ontvangen, Heer. Nee, u geeft het ons als een geschenk. En het is aan ons om het geschenk te aanvaarden, Heer. En dat we dan die fonkeling mogen laten zien. Dat we iets mogen ontvangen, Heer, ongeacht wie we zijn, ongeacht de misstappen die we begaan hebben, ongeacht wat we allemaal al bereikt hebben of wat dan ook. Nee, u schenkt het aan elk van ons, Heer. Zoals dat we mogen lezen in het vers van Johannes 3, vers 16. Ieder die in hem gelooft, ieder die in u gelooft, Heer, mag het ontvangen. Wat een prachtig geschenk. Dat we ook nu weer in de periode van Kerst mogen bij stilstaan. En ik bid zo, Heer, voor de gemeente hier in Echtegem, dat die boodschap is die ze mogen uitstralen. Bij alles wat ze doen, Heer. In deze periode, maar dag in dag uit, het hele jaar door. Dat we het mogen ontvangen van u. Hoe we ook zijn. Dankbaar zijn we, Heer, dat u zo naar ons kijkt. Vanuit een liefde die we niet kunnen beschrijven, Heer. Een onvoorwaardelijke liefde, Heer. Daarvoor kunnen we u alleen maar danken. Amen.